Gemeente, volgende week zondagmorgen zal er, zo de Heere wil, bediening van de heilige doop zijn. En tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 119 en wij zingen de versen 1 en 3. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. En nog schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Psalm 119, de versen 1 en 3.
Thank you.
stellen wij ons eerst, gemeente, onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. 51, het eerste vers, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, laten wij het woord van de Heere lezen. En vanmorgen doen wij dat uit Johannes hoofdstuk 3. En we lezen de versen 1 tot en met 21. Johannes hoofdstuk 3. We lezen de versen 1 tot en met 21. En daar lezen wij het woord van de Heere. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar Israëls? En weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 3. Vers 3 uit Johannes 3, Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Sjaan de Korte, die morgen door een scan heen moet vanwege onderzoek. We willen ook denken aan de familie Spierenburg in ons gebed. Zullen wij samen de Heere bidden. Heerlijke hemelse majesteit, drie-enige God, u zij de dank en de aanbidding en de lof dat wij weer samen mogen zijn in uw huis. Er zijn verschillende van de gemeente die nog elders verblijven, die nog op vakantie zijn. We dragen hen u op en we bidden u of u hen weer veilig terug wilt brengen in ons midden. We zeggen u dank, Heere, dat wij hier weer mogen zijn, dat u verschillende van ons bewaard hebt, terwijl ze op reis waren, op vakantie, ergens anders verbleven. We zeggen u dank voor uw sparende genade. Dagelijks zijn er ongelukken en vallen er doden, ook in het verkeer. Maar u hebt ons willen sparen en bewaren. Ook uw dienaar en zijn vrouw hebt u weer veilig teruggebracht in het midden van de gemeente waar u hen hebt aangesteld. We zeggen u dank, Heere, voor uw bewaring en dat we weer in het midden van de gemeente mogen zijn. Heere, wat een zegen om op te mogen gaan onder de bediening van uw woord. Om elke zondag opnieuw uw woord te mogen horen. Wat een groot voorrecht. En wat is uw woord diep. En wat zijn uw geboden wijd en breed. En Heere, hoe moeten wij het u zeggen dat wij maar sterfelijke mensen zijn. Dat wij uw woord lezen, maar dat daar diepten in liggen van vertroosting en vermaning. Waar we gewoon overheen lezen. Och, wat hebben wij toch nodig, de leiding van uw Heilige Geest. En wat hebben wij het nodig om bekeerd te worden van boze werken. Opdat het oordeel van God ons niet zou treffen nu al in dit leven. En het oordeel is, dat zegt u hier, dat het licht in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dat is het oordeel. Dat ze het licht verwerpen en de duisternis omhelzen. En dat doen ze omdat hun werken boos zijn. Heere God wil ons bewaren voor deze ontzettende werkelijkheid. Wil ons daartoe bekeren van onze boze werken. Van onze overtredingen van uw heilige wet. O geef, Heere, dat wij door de liefde geleid mogen worden. Dat wij u mogen zoeken als het allerhoogst en eeuwig goed. Geef, Heere, dat wij bij u leren schuilen met al de gebreken en zonden en tekorten die wij hebben. En zo vragen wij u, Heere, of u ons, wanneer u ons het licht geeft, dat u ons ook de genade wil geven. Dat wij het licht omhelzen, dat wij u volgen, opdat wij nimmer meer in de duisternis zouden wandelen. Heere, wilt u zo dat wonder bewerken, dat datgene waar we van nature zo aan gehecht zijn, de dingen van deze wereld die we uit onszelf lief hebben en het kwade waartoe we geneigd zijn, dat we dat alles leren verlaten en dat wij op u gericht mogen worden, dat we u zoeken, het licht der wereld, o wilt u dat bewerken, dat wonder van de omzetting, de wonder, dat wonder van de bekering. We willen er ook met elkaar over nadenken in de prediking van uw woord, o laat het mogen zijn, de prediking in betoning van geest en kracht. Want het is niet een mensenwoord, het is uw woord. En u laat mensen uw woord verkondigen. O, geef kracht aan uw dienaar, dat hij mag spreken en preken zoals u het hem beveelt te doen. Bewaar hem voor ongehoorzaamheid en voor slapheid. Wilt u kracht geven en genade, en dat de gemeente ook onder beslag mag komen te liggen van uw woord en geest. En dat er vruchten mogen voortkomen van geloof en bekering. Vruchten die ook weer voortkomen uit dat wonder van de wedergeboorte. Heere, wilt u toch zo heerlijk en krachtig werken in ons midden. Wil, Heere, hen die nog voor eigen rekening leven, nog omzetten. Heere, wij zullen toch wederom geboren moeten worden. Als het tegen Nicodemus gezegd werd, als het tegen de verbondskinderen uit het Oude en het Nieuwe Testament zo vaak werd voorgehouden, dan moet het ook ons worden voorgehouden. Want wedergeboorte ontstaat niet zomaar, of het gebeurt niet ongemerkt. Het is een omzetting in het leven die wij nodig hebben. Heere, wij bidden u of u dat wilt bewerken. En wilt u ook uw kinderen gedenken die u omgezet hebt uit vrije genade, vanuit de dood naar het leven. We bidden u, Heere, of u door uw geest hen wil verder leiden in de weg die leidt tot de eeuwige heerlijkheid. Heere, we komen als gemeente ook samen om ook elkaar u op te dragen. En er zijn verschillenden in de gemeente die ook zorgen hebben, ook zorgen over hun lichamelijke gezondheid. Er zijn er, Heere, die in moeite verkeren. En we dragen hen u op. Gedenkt uw zuster Sjaan de Korte, nu zij door een scan heen moet vanwege onderzoek, omdat er kanker geconstateerd is, ook in haar kaak. En wij bidden u, Heere, of u haar toch wilt beschermen en wilt bewaren. Heere, wat een schrik om zo'n bericht te moeten vernemen. Wat een zorg en wat zijn er al gebeden tot u opgezonden. Heere, wilt u dat gebed verder verlevendigen? En wilt u haar dicht aan u verbinden, dat zij mag ervaren dat zij die de Heere verwachten voortgaan zullen van kracht tot kracht. En dat het zo waar is dat welzalig zij die al hun hulp, hun kracht van u alleen verwachten. Laat zij zo ook deze week mogen ingaan, zegen haar samen met haar man. Wilt u bescherming geven, wil hen beiden dicht aan u verbinden en wil zo uw genade hen geven. We vragen u of u ook de middelen van de dokters wilt zegenen, dat er herstel mocht plaatsvinden. Gedenk hen in uw genade. We willen u ook opdragen, de familie Spierenburg. U weet, Heere, van de moeite die daar gekomen zijn. Van de ontzettende werkelijkheid die er is. Heere, we bidden u om bekering voor Theo. Wilt u hem tot inkeer brengen? En wilt u hem, Heere, terugbrengen? En wij vragen u of u Marjolein en Femke en Meike wil vertroosten met uw nabijheid. Heere, laten zij hun oog op u gericht mogen houden. En wilt u voor hen een onuitputtelijke bron van kracht zijn. En David zegt het in Psalm 27, al hebben mijn vader of mijn moeder mij verlaten, de Heere zou mij opnemen. Heere, wilt u uit genade toch zo werken in dit gezin? Zoudt u door alles heen nog het goede willen bewerken? wil bewaring geven. In het bijzonder aan Femke en Meike, ondersteun hen in dit verdriet waar ze ook doorheen gaan. Heere, kon het zijn, zou u dit gezin weer willen herstellen in de weg van bekering en verootmoediging. Wil ook kracht geven aan zuster Spierenburg. Versterk Marjolein, Heere, in deze zware weg voor haar. Laat zij bij u ontferming vinden en bij u vertroosting. Dat ze haar nood ook aan u kan uitspreken. En dat ze mag ervaren, wellicht als nooit tevoren, dat u een hulp bent en kracht in alle nood. O Heere, zo leggen wij u de noden voor in de gemeente. We bidden u voor uw gunst en genade over een ieder van ons. We vragen uw ontferming over uw kerk in deze wereld. Breid haar uit en zie ons nu aan in genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Laten wij nu zingen Psalm 115. We zingen de versen 6 en 7. 115, versen 6 en 7. Geliefde gemeente, om zalig te worden, moet een mens 3 maal geboren worden. De eerste geboorte is toen wij geboren waren uit onze moeders. Toen werden we als mens geboren op deze aarde. En daarmee behoren wij tot een opstandig mensengeslacht. Want de mens is sinds de val in Adam van nature geneigd God en zijn naaste te haten. En dat is het gevolg van Adams val. En wanneer een mens geboren wordt, in deze geval een wereld, dan wordt hij geboren met een Adams natuur. Dat is de eerste geboorte. En de tweede geboorte is wanneer een mens geboren wordt uit water en geest. Uit water, reiniging, en uit geest, door de Heilige Geest in het hart. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Daar hebben we van gelezen, hier uit Johannes 3. Het hart dat van nature gesloten is voor de Heere en geneigd zich van de Heere af te keren, dat hart wordt nu omgekeerd, omgezet, veranderd. Er vindt een geestelijke vernieuwing plaats. En in de wedergeboorte wordt de mens ingelijfd bij het volk van God. Zo'n mens wordt een kind van God, wedergeboren tot een levende hoop. Dat is de tweede geboorte. En de derde geboorte is, kunnen we zeggen, de opstanding uit de doden. Op de jongste dag, wanneer de Heere Jezus terugkomt, dan zal de Heere al de doden laten opstaan. En zijn kinderen zullen opstaan met een heerlijk lichaam dat vernieuwd is. En zo zullen ze eeuwig zalig zijn. Eeuwig naar lichaam en ziel bij de Heere mogen zijn. Dat is de derde geboorte. De eerste geboorte hebben we allemaal meegemaakt. Want we zijn hier allemaal als mensen op deze aarde. De tweede geboorte is iets wat niemand van ons mag missen. Die wij allemaal nodig hebben. En wanneer wij deel hebben aan die tweede geboorte, dan krijgen wij ook door Gods genade deel aan die derde geboorte, de opstanding uit de doden. En zo voelt u wel dat de leer van de wedergeboorte centraal staat. Gij lieden moet wederom geboren worden. Daar spreekt de Heere Jezus hierover in dit gedeelte met Nicodemus. We kunnen ook zeggen, het is centraal in de Bijbel. Enkele weken geleden hebben we nagedacht over Psalm 87. En daar hebben we ook gezien hoe tot 3 maal toe er gewezen wordt op hen die geboren worden in Sion. Dat ziet ook op de wedergeboorte. En in Ezechiël 36 wordt er ook gesproken over de wedergeboorte, dat de Heere een nieuw hart zal geven, dat hij een nieuwe geest zal schenken. En we lezen door heel de schrift heen, bekeert u gij afkerige kinderen, bekeert u, waarom zoudt gij sterven? En de apostel Petrus spreekt over wedergeboren te worden tot een levende hoop. En dat het woord van God niets anders is dan het zaad der wedergeboorte. Dat door de prediking van Gods woord een mens wedergeboren wordt. Dit is inderdaad van levensbelang voor een ieder van ons. Het is, kunnen we zeggen, noodzakelijk. De wedergeboorte is noodzakelijk. En daar wijst de Heere Jezus ons op in dit gedeelte. En dan zien wij in dit gedeelte hoe een schriftgeleerde uit de Farizeeën tot de Heere Jezus komt, 's nachts. Het feit dat hij 's nachts bij de Heere Jezus komt, moeten we gewoon denken aan de avond. Dan moeten we niet gelijk denken aan dat het uit angst of uit benauwdheid of uit zorg. Nee, het was ook een tijd waarin de Heer Jezus aanspreekbaar was. Wanneer iemand ook meer en meer intens met de Heer Jezus kon spreken. En deze man Nicodemus heeft door de werking van Gods geest in zijn hart, al beseft hij dat niet, heeft hij toch een onweerstaanbare drang om meer te weten van de Heer Jezus Christus. Hij is ervan overtuigd dat hij een profeet van God is, vanwege de wonderen en de tekenen die hij doet. En zo is deze Nicodemus eigenlijk verder gevorderd dan velen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Want zij voelen zich aangesproken in de zin dat ze aangeklaagd worden. Zij zien hoe vuil en onrein zij zijn, hoe zwak zij zijn, hoe slap hun verkondiging is en hoe zwak hun godsvrucht is in vergelijking met deze nieuwe rabbi, die nota bene uit Nazareth komt, uit Galilea. Nee, zij voelen zich aangeklaagd en zij verzetten zich tegen Jezus. En dat verzet zal alleen maar sterker worden. Maar Nicodemus is anders. Hij wil meer weten van de Heer Jezus. En dan wil hij een theologisch gesprek aangaan met de Heer Jezus. En wil met hem spreken over het feit dat hij toch wel een profeet moet zijn. Maar dan snijdt de Heer Jezus hem af. Het lijkt abrupt, maar het is heel precies het punt wat Nicodemus moet weten. Nicodemus wil meer weten over de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt in feite: Nicodemus, als je meer van mij wil weten, dan zal er eerst iets met jouzelf moeten gebeuren. Jij moet wederom geboren worden. En dan begint de Heer Jezus met te zeggen: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hij kan het niet zien. Dat betekent niet straks, als het koninkrijk komt en het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Nee, nu al de krachten en de werkingen van het koninkrijk Gods te zien, nu al. Hij kan het niet zien. Hij kan de koning in zijn schoonheid niet zien. Hij kan de onderdanen van dat koninkrijk niet zien. Hij kan de werkingen van dat koninkrijk in zijn eigen leven niet ervaren. Hij moet wederom geboren worden. En dan begint de Heer Jezus heel duidelijk te zeggen: voorwaar zeg ik u. Er staat in het Grieks, staat daar, amen, amen, staat daar. Dus zeker, zeker. En dan komt er iets heel bijzonders. De Heer Jezus wil ook de aandacht duidelijk van Nicodemus hebben. De Heer Jezus wil als het ware het onderstrepen. Voorwaar. Luister goed, Nicodemus, wat ik je nu ga zeggen. Want als je dit niet begrijpt, dan begrijp je niets. Voorwaar. Nu komt er een uiterst belangrijk woord. Een woord waar de Heer plaats voor wil maken in ons hart. Let op. Nu gaat de Heer Jezus over de diepte spreken. Het gaat nu om de kern dat de mens wederom geboren moet worden. Hier spreekt de Heer Jezus over de noodzaak van de wedergeboorte. En die noodzaak is: er moet in het leven van een mens een totale verandering komen. En een verandering is geen lichte of kunstmatige of oppervlakkige verandering. Het is niet maar een reformatie. Het is niet maar een verandering van een levensstijl. Het is niet maar een uiterlijke verandering of aanpassing. Het is geen morele of zedelijke verandering waarbij ik nu wat andere levensgewoonten ga aannemen. Nee, het gaat hier om een radicale verandering. En radix, dat betekent wortel. Een radicale verandering is een verandering in de wortel van ons bestaan. Het is een transformatie van hart en van de wil van de mens. Het is te vergelijken met een opstanding uit de dood naar het leven. Het is in feite een inplanting van een nieuw levensprincipe. Inplanting door de werking van Gods geest. Dan komen er nieuwe begeerten, nieuwe verlangens. Er komt een nieuwe hoop, nieuwe opvattingen. En deze totale omwenteling in het leven noemt de Heere Jezus het opnieuw geboren worden. Want de mens is verdorven. Er is ook niets aan hem op te knappen. Hij moet vernieuwd worden. Een nieuw leven. Een nieuw hart. Een nieuwe uitstraling in het leven. En straks een nieuw lichaam. Wij kunnen maar niet gerestaureerd worden. We moeten een nieuwe schepping worden. Wij belijden dat wij geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn tot alle kwaad, tenzij wij door de geest van God wederom geboren worden. Want we zijn geboren toch met een hart dat boos is. Egoïstisch is. De schrift noemt dat de werken van het vlees. Het bedenken van het vlees is de dood. Het vlees, de natuurlijke begeerte van de mens. Zo hebben wij geen vrees en eerbied voor God. We zijn misschien wel wat bang voor God, bang voor straf. Maar wij eren de Heere niet. Het is niet uit respect voor God dat we dan bang zijn voor straf, maar het is dat we bang zijn voor onszelf. Maar dat moet veranderen. Er moet respect komen, vrezen van God. Er behoort omzetting, bekering. En dat is van levensbelang. Dus de wedergeboorte is noodzakelijk. Dat beschrijft de Heere Jezus hier. En dat zegt hij tegen niet zomaar iemand. Als wij Nicodemus gekend hadden, dan hadden wij een goede indruk van hem gehad. Want Nicodemus, hij was een schriftgeleerde. Hij kende de wet van de Heere heel goed. U kon hem een psalmregel citeren. Hij wist precies waar hij het vinden kon. Hij kende hele gedeelte van de Bijbel uit hoofd. En uiterlijk was hij een rechtschapen mens, zo leek het. Hij was geleerd in de wet van Mozes, thuis in de leer van de schrift. En toch zegt de Heere tegen hem, u moet wedergeboren worden. We kunnen heel wat weten van de Bijbel. We kunnen zelfs gedeelten van de schrift uit hoofd kennen. We kunnen thuis zijn in de dogmatiek. In de leer van de kerk, in de leer van Gods woord. Maar dat we toch nog buiten de zaligheid vallen. Omdat het hart nog onveranderd is. Daarna zien we dat Nicodemus ook de Heere Jezus aanspreekt met Rabbi. Dat is meester, meester. Daarmee erkent hij dat de Heere Jezus een leraar is. En hij meent het ook. Straks zullen ook de fariseeën huichelachtig bij de Heere Jezus komen. En zeggen, Rabbi, we hebben hier een vrouw gevonden, in overspel gegrepen. En nu zegt Mozes dat wij haar moeten stenigen. En u, wat zegt u? Dan zeggen ze ook, Rabbi. Maar dat is maar schijnheilig. Ze leggen een strikvraag voor aan de Heer Jezus. Ze meenden er niets van toen ze zeiden tegen de Heer Jezus, de rabbi, meester. Maar Nicodemus meent het wel. Rabbi, meester. Nicodemus erkent dat de Heer Jezus een leraar is die van God gezonden is. En Nicodemus getuigt ook van de tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. Niemand kan deze tekenen doen, tenzij God met hem is. Dus hij heeft oog voor het werk van de Heer Jezus, voor het persoon van de Heer Jezus. Hij ziet hem als rabbi, als meester. En toch zegt de Heer Jezus tegen hem, u moet wederom geboren worden. Met zijn verstand stemt hij het allemaal toe. Dat de Heer Jezus heel belangrijk is, centraal persoon is, van God gezonden. Maar hij moest toch nog wederom geboren worden. Daarnaast zien we ook dat deze man, Nicodemus, hij zoekt de Heer Jezus. Dat vinden wij ook een heel positief gedachte. Dat iemand de Heer Jezus zoekt, daar zijn we blij om. Als er iemand is die de Heer Jezus oprecht zoekt. En Nicodemus neemt nog de moeite om 's nachts naar de Heer Jezus toe te gaan. Om hem te willen spreken. En hij wil door hem onderwezen worden zonder gestoord te worden. Maar ook al zoekt hij de Heer Jezus en vraagt hij naar de Heer Jezus, zegt de Heer Jezus toch tegen hem, u moet wederom geboren worden. Nicodemus is eigenlijk heel dicht bij het koninkrijk van God. Maar één ding ontbreekt hem nog. Hij moet wederom geboren worden. En straks zien we ook dat de schrift Nicodemus een discipel van de Heer Jezus noemt. Feit is ook, hij wordt bij name genoemd in de evangeliën. Dat laat ook zien dat hij bekend was in de vroege kerk daar in Jeruzalem. Dat ze hem daar kenden. Hij was een discipel. Toen de discipelen allemaal op de vlucht geslagen waren, bij de kruising is het Nicodemus, samen met Jozef van Arimathea, die het lichaam van de Heer Jezus gaan begraven. Deze woorden van de Heer Jezus hebben toch een uitwerking gehad bij Nicodemus. Maar die uitwerking was er nu nog niet. Hij was nog niet wedergeboren. En zo kunnen wij ook veel over het woord van de Heer weten. We kunnen oog hebben voor de persoon van de Heer Jezus. We kunnen hem ook nog zoeken en dat we toch nog tekort schieten. Eén ding ontbreekt u. Wedergeboorte. Een mens moet opnieuw geboren worden. En de Heer Jezus spreekt heel in het algemeen ook. Hij zegt het niet eens specifiek tegen Nicodemus, maar iemand, tenzij dat iemand wederom geboren worden. Iemand wie dan ook, buiten de kerk of in de kerk. Alle mensen, zij moeten wederom geboren worden. Maar waarom spreekt de Heer Jezus nu niet over het geloof? Dat doet de Heer Jezus toch op andere plaatsen toch ook. Dan wekt hij toch ook op om te geloven. Er staat toch zo vaak in de Bijbel geloof in de Heer Jezus. En ook in dit gedeelte verder, in vers 16, die in de Zoon gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Inderdaad, de schrift spreekt vaak over het geloof. Maar het geloof, ook al wordt de mens daartoe opgeroepen, dat geloven vindt niet plaats uit eigen kracht. Geloof en bekering vloeien voort uit de wedergeboorte. Het feit dat iemand oprecht gaat geloven in de Heer Jezus. Het feit dat er bekering plaatsvindt, is een uitvloeisel van wedergeboorte. Want er zijn veel vormen van geloof. Een eigen gewerkt geloof. De Heer Jezus spreekt ook over schijngeloof. De Heer Jezus spreekt over de duivelen die geloven en zij sidderen. En in Johannes 2 wordt gesproken daar aan het einde, dat er velen waren die in de Heer Jezus geloofden, maar de Heer Jezus betrouwde zichzelf niet aan hen toe, want hij wist wat in de mens was, wat in de mens leefde. Die mensen hadden geen waar geloof. Het was schijngeloof, een tijdgeloof of een wondergeloof, onder de indruk van zijn wonderen, maar geen zaligmakend geloof. Dat zaligmakend geloof wordt bewerkt door de wedergeboorte. Uit onszelf kunnen we niet echt geloven in Christus als onze zaligmaker. Daarvoor is kracht nodig. Daarvoor is het spreken van de Heer Jezus nodig. Daarvoor moet dat spreken van de Heer Jezus geheiligd worden aan het hart door de Heilige Geest. Denk maar aan Lazarus die in het graf is en Lazarus is dood. Nu kunnen mensen wel zeggen, Lazarus, je moet opstaan, maar niemand zegt dat, want ze weten, hij kan niet eens horen, hij is dood. En dan staat de Heer Jezus voor het graf en de Heer Jezus zegt met een grote stem, Lazarus, kom uit. En dan vindt het wonder plaats dat doden horen de stem van de levende God. En Lazarus komt naar buiten. Dat is zijn goddelijke macht. Met het spreken van de Heer Jezus werkt Gods geest. En dan gebeuren er wonderen. En zo kwam Lazarus uit het graf. En zo wordt iemand in de kerk ook wedergeboren. Door de kracht van het woord, door de Heilige Geest, toegepast aan het hart. Nicodemus hoort deze woorden van de Heer Jezus. Voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dan antwoordt Nicodemus. Dat hij het niet begrijpt. Hoe kan dat? Hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Moet hij dan weer opnieuw in de moederschoot ingaan om dan weer geboren te worden? En dan antwoordt de Heer Jezus opnieuw. Tenzij gij geboren wordt uit water en geest, gij kunt het koninkrijk van God niet ingaan. Nicodemus dacht altijd als schriftgeleerde dat hij het koninkrijk van God zou ingaan. Hij dacht altijd van zichzelf dat hij rechtvaardig was. Hij had zichzelf al lang binnengeplaatst, binnen dat koninkrijk. Maar nu gaat de Heer Jezus hem er buiten plaatsen. De Heer Jezus plaatst hem buiten het koninkrijk en laat hem zien dat vlijmscherp woord, die ontstellende werkelijkheid, Nicodemus, je schiet nog te kort, je staat er nog buiten. Nicodemus, je wordt er hier buiten gezet. Wat pijnlijk voor Nicodemus. Wat zal hij geschrokken zijn. Wat zullen deze woorden ook een impact op hem gemaakt hebben. Maar toch wat een zegen. Om zulke woorden te horen, wanneer deze woorden mogen klinken in dit leven, in de tijd van genade. Want als we nou in het stervensuur horen dat we er nog buiten staan, dan is het te laat. Dan zijn we voor eeuwig buiten. Maar als een mens tijdens het leven erachter komt dat hij er nog buiten staat, dat het nog niet goed met hem staat. En wanneer een mens daarvan overtuigd wordt, dan is dat een zegen. Want wat zal zo'n mens doen? Misschien hebt u het wel eens meegemaakt, dat u vreesde dat u geen deel had aan de Heer Jezus en aan zijn schatten en gaven, wat gaat de mens dan doen? Dan gaat u roepen vanuit de nood tot die levende God. Dan wordt er eigenlijk onverdraaglijk voor u. Dan kunt u niet leven zonder deze zaligheid Dan gaat de mens roepen als nooit tevoren. En zo wordt de mens in gang gezet om die God oprecht te zoeken en achterna te klagen. Nicodemus, u moet wederom geboren worden. Want het gaat niet om een natuurlijke geboorte. Het gaat hier om een geestelijke geboorte. Had u toch moeten weten? Dat staat toch in Psalm 87. En het staat toch in Ezechiël 36. En het staat toch op zoveel gedeelten van Gods woord. Je moet nieuw worden. Want een leeuw, die kun je temmen. Maar daarmee houdt die leeuw nog zijn natuur. En een mens kun je temmen. Een mens kun je netjes laten leven. En die kun je christelijke levensgewoonten aanleren. Maar daarmee houdt een mens nog zijn natuur. We kunnen opgevoed zijn in een gezin en van onze ouders geleerd hebben wat nou een Bijbels en een christelijke levenswandel is. En dat wij dat ook navolgen en doen. Maar daarmee is nog niet gezegd dat ons hart vernieuwd is. Het hart, daar gaat het om. Judas heeft ook gepreekt, net als Petrus. En Judas heeft doden, heeft ja, wonderen gedaan en ziekten genezen en duivelen uitgeworpen. En wat ze ook allemaal niet gedaan hebben, die 12 discipelen toen ze uitgezonden werden door de Heer Jezus. Judas deed dat en Petrus deed dat. Maar wat een verschil. Judas had nog steeds een oude natuur. Maar Petrus was uit God geboren. Judas verraadt zijn meester. En maakt een eind aan zijn leven. Petrus verloochent zijn meester. En toen hij begreep wat hij gedaan had, rende hij naar buiten in de nacht en hij weende bitterlijk. En hij kon niet bij de Heere Jezus vandaan blijven. Hij was een van de eersten bij het graf. Hij had spijt en berouw en liefde tot Christus. Hij kon niet zonder de Heere. Bij Petrus was het echt. Hij was wederom geboren. Had de Heer Jezus ook gezegd. Vlees en bloed hebben u dit niet geleerd. Maar mijn Vader in de hemel heeft u dit geleerd. Wedergeboorte is noodzakelijk. En dat geldt voor u en voor jou en voor mij. Wedergeboorte. Het is noodzakelijk. Maar wedergeboorte is ook mogelijk. Het is ook zeer mogelijk. Daarvoor zijn we hier in de kerk. Om wedergeboren te worden. Want deze grote noodzakelijke omzetting in het leven, al kunnen wij die niet bewerken. Toch kan God dat wel doen. Wat u niet kunt. Dat kan God wel doen. Wij kunnen geen doden opwekken. God kan het wel. En daarvoor, om een mens wedergeboren te laten worden, is een kracht nodig. Zo sterk, net zo sterk als de kracht die nodig is om een dode op te wekken. De kracht van de wedergeboorte, wat de Heer daarvoor gebruikt, is dezelfde kracht waarmee hemel en aarde geschapen zijn. Diezelfde kracht is nodig om een mens een nieuwe schepping te laten worden. God alleen doet dat. Het is onmogelijk voor een mens om dat te doen. En misschien zegt u, ja, dat is toch ontmoedigend. Dat er iets gebeuren moet in ons leven wat ik niet kan doen. Maar wanneer u denkt dat u het moet doen, en wanneer u daar uw aandacht op richt, dan bent u verkeerd bezig. Want in de kerk worden we gericht op God. Niet op onze eigen krachten, niet op onze eigen willpower, niet op onze eigen krachten. Maar hier wordt een mens gewezen op de krachten die er liggen in God. In de kerk zijn we geen doe-het-zelvers. In de kerk richten wij ons op de Heere, de levende God. En zo, vanuit dat opzicht, plaatst de Heere ons er allemaal buiten. Ook een kind van God kan zichzelf niet bij het geloof behouden. Ook een kind van God die al wederom geboren wordt, die een nieuwe schepsel is in de Heere Jezus, die kan niet volharden in dat geloof. Ze kunnen niet zonder de Heere Jezus. We worden allemaal hier in dat opzicht er buiten gezet. Dat we het zelf niet kunnen. Maar dat we het zelf ook niet hoeven te doen. Want God is er. Goddelijke genade. Goddelijke en vriendelijke goedheid. Dat wordt hier verkondigd. Het snijdt alles af van de mens. Maar het wijst ons volkomen op de macht die er ligt in de Heere. We worden geplaatst voor de eis. Gij lieden moet wederom geboren worden. Maar plaats ons ook voor de goddelijke mogelijkheid. Tegenover onze onmogelijkheid. Wat wij niet kunnen, dat kan God wel. En daarmee wordt de mens op God teruggeworpen. Heere, het moet, ik kan het niet. Wilt gij het doen? En dat zien we steeds weer terug in Gods woord. Maakt u een nieuw hart. En een nieuwe geest, dat is weer de eis. Maar nog steeds de menselijke onmogelijkheid. Maar ook de goddelijke kracht. Wat wij niet kunnen, dat kan God wel doen. En zo is die eis, maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Die eis, dat is tegelijkertijd een belofte. Een belofte. Daarmee zijn we ook de kerkdienst begonnen. Genade, zei u, en vrede. Daarmee komt de Heere tot ons, in zijn genade, in zijn vrede, in zijn barmhartigheid. De eis van God is tegelijkertijd een belofte. Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, weer het bevel. Of ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden. Of gelooft in de Zoon en ge zult zalig worden. Dat is weer de eis. Ge zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met al uw krachten. Met geheel uw verstand. Weer de eis. En zo kunnen we doorgaan. Heel Gods woord staat vol met goddelijke eisen. Maar de mens kan er niet aan voldoen. Waarom niet? Omdat de mens gevallen is in Adam. Eens konden we het wel. In het paradijs konden we God wel lief hebben met heel het hart en heel het verstand en al onze krachten. Maar nu niet meer. Toen konden we wel in een nieuw leven wandelen. Want alles was nieuw. De schepping was nieuw. De mens was nieuw. En toen kon de mens God dienen met een volkomen hart. Maar toen kwam de val. Maar de eis van God geldt nog altijd. Nu zijn er mensen die zich ergeren aan deze prediking. Want de mens wordt er buiten gezet en de mens wordt passief gemaakt. En de Heere God moet het alleen doen. Ze willen er niet aan dat ze verloren zijn, dat ze dood liggen in zonden en misdaden. En ten tijde van de Heere Jezus zeiden ze ook, deze rede is hard. Deze woorden zijn hard, wie kan ze verstaan? En velen wandelden niet meer met de Heere Jezus. En dat is nog verschrikkelijk, want dan gaat de mens juist het omgekeerde doen van wat er gebeuren moet. De Heere zoekt een behoud door hen de werkelijkheid van hun leven voor te houden. En dan gaat de Heere en toch de mogelijkheid voorhouden, niet in zichzelf, maar in God. Een ruime, een grote, een rijke mogelijkheid, Wat vreselijk als mensen zich dan afkeren van die liefdevolle aanbiedingen van de vrije genade van God. Dan doen die mensen precies het omgekeerde van wat God wil. Want wij mogen van de Heere een heilrijk lot verwachten. Met onze onmacht mogen we tot de Heere komen en dat belijden als schuld. Want het is een schuldige onmacht. En we mogen onze onwil voor de Heere neerleggen. Is dat geen genade? Is dat geen wonder dat u zo uitgenodigd wordt om tot de Heere te komen? Want wij keerden ons van hem af. En toch komt de Heere naar ons toe. Hij verkondigt ons de werkelijkheid van verlossing die er ligt in hem alleen. Wat een wonder dat God doet wat wij niet kunnen. Hij herschept dode zondaren. En dat doet de Heere God omdat de Heere Jezus de straf betaald heeft op Golgotha. Omdat er een nieuwe, een levende, een verse weg geopend is tot in het Vaderhuis. De Heere Jezus heeft alle verhinderingen weggenomen. Dat Gods geest in uw en in jouw hart zou kunnen werken. God herschept zondaren. En steeds weer belooft de Heere dat in zijn woord. U mag al uw hulp, al uw zaligheid van hem alleen verwachten. Ik zal dat stenen hart wegnemen. Ik zal u een vlezen hart geven. Ik zal mijn geest uitstorten. En gij zult mij kennen. Hoe vaak leest u niet in de Bijbel die woorden? Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf hebben vanwege hun zonden. Ik zal hen ten redder zijn. Ik zal u verhoren. Ik zal u verlossen. En gij zult mij eren. Dat is een belofte. Goddelijke belofte. En wat doen we dan? De handen vouwen. En in de ene hand de onmogelijkheid. En in de andere hand de goddelijke mogelijkheid. Vanuit de belofte van het evangelie. En dat brengt u samen in het gebed. Tot die verhorende God. Want u bidt niet vergeefs. U roept hem niet aan te vergeefs. De Heere Jezus is de levendmakende zaligheid. En hij nodigt ons opnieuw, vandaag, vriendelijk, ernstig. Hij zegt, ik ben de deur. Alleen door mij kun je wedergeboren worden. Ik ben uw heil alleen. Zie, hier ben ik. Ik zie op mij. Ik zal voorzien. Wat u niet kunt, dat kan ik wel. En dat zal ik doen. Want we zingen het toch. Dat God kan, God wil en kan en zal bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Maar hoe vindt dat dan plaats, die wedergeboorte? Hoe vindt dat dan plaats? Dat is heel verschillend. In feite is de wedergeboorte toch gelijk voor iedereen. Het is een omzetting van het hart. Het gebeurt in een ogenblik. Zonder dat de mens het zelf ook rechtstreeks, direct doorheeft. De wedergeboorte is niet een bepaalde emotionele trilling die je door je lichaam voelt komen of iets dergelijks. Nee. Het is een bovennatuurlijke werking van Gods geest in het hart. En dat kan gebeuren op jonge leeftijd, kan op oudere leeftijd gebeuren, las deze week van een Amerikaanse, een boer uit Amerika die in de tijd van George Whitefield, de 1730, 1740, dat hij de prediking van deze opwekkingsprediker hoorde. Maar hij bleef onbekeerd totdat hij in 1810 op hoge leeftijd onder een andere prediker tot wedergeboorte kwam. Kijk, het kan ook gebeuren op oudere leeftijd. U bent er nooit te oud voor, maar je bent er ook nooit te jong voor. Want we lezen dat Samuel ook de Heere vreesde, dat van zijn jeugd af aan. Sommigen worden in hun jeugd wederom geboren. En dan zijn er kinderen, jongeren die een verlangen hebben om de Heere te kennen. Die op de Heere geworpen worden. En dat vindt dan plaats op een wat kinderlijke wijze. Het zijn ook kinderen, ze worden niet wedergeboren en gaan ze niet opeens praten zoals iemand van 50 jaar. Het zijn kinderen, maar toch zijn er kinderen waar de Heere werkt in het hart. En jongens en meisjes, daar mag je ook om bidden. Dat leren je vader en moeder je toch ook. Dat je een nieuw hart moet krijgen van de Heere. Daar mag je om bidden en dat doe je ook, hoop ik. Bid daarom. En vraag of de Heere je in je jeugd wil laten wedergeboren worden. Want dan word je bewaard voor veel zonde en voor veel ellende in je leven. Want de zonde die je nooit gedaan hebt, daar krijg je ook nooit pijn van later. Krijg je ook nooit last van later. Hoef je ook nooit te belijden. En je wordt bewaard voor veel nood. Het is zo belangrijk om de Heer op zo jong mogelijk leeftijd te leren kennen. En de uiting van de wedergeboorte, die vruchten komen onmiddellijk tevoorschijn. Al zijn ze niet gelijk herkenbaar voor iedereen. Maar de uiting, het is onmogelijk dat zij die in Jezus Christus ingeplant zijn, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En wat zijn die vruchten der dankbaarheid? Een kinderlijke godsvrees en een verdriet over de zonde. En een verlangen om bij de Heere te zijn. Een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dat komt naar voren als vrucht van de wedergeboorte. Paulus werd staande gehouden op de weg naar Damascus. En hij vroeg naar de Heere. Lydia zat onder het woord en de Heere werkte in haar hart en opende het hart. En de gevangenbewaarder uit Filippi viel al bevend neer voor Paulus. En in de nacht ging Paulus hem verder onderwijzen. En hij kwam tot geloof als vrucht van wedergeboorte. We weten ook niet, ik noemde al Samuel, we kunnen ook Jozef noemen. Of Timotheus, Johannes de Doper, Jeremia. Zo kunnen we meer mensen noemen waarvan de schrift getuigt dat ze de Heere al van hun jeugd af aan vrezen. Of zelfs nog voor hun geboorte. Johannes de Doper sprong al op in de moederschoot van vreugde. Toen hij de stemmen hoorde van de moeder van de Heere Jezus. Een bijzondere werking. Niemand is te jong en niemand is te oud om wedergeboren te worden. Ze is niet gebonden aan een bepaalde leeftijd. Maar wel is de wedergeboorte gebonden aan de tijd van leven op deze aarde. En nu is er nog tijd voor. Straks is het te laat. Dus u bent u wel, dat u wel eens voor de bus moest komen en de bus vertrok en u zag de bus wegrijden, u was te laat. Dan komt wel gauw weer een nieuwe bus, maar als iemand naar een ander land moest varen met een boot, met een schip, en zag het schip wegvaren uit de haven, te laat. Het schip was weg. Ik kon niet meer weg, het was te laat. Zo kan het ook zijn, de Heere verhoede, dat dat zou gebeuren met ons, dat we erachter komen dat het te laat is, eeuwig te laat. En daarom nu. Nu is het nog niet te laat. Erken uw schuld. Erken uw volstrekte onmogelijkheid. En pleit op de genade van God. En pleit op zijn beloften. En vraag de Heere om die verandering in het hart. Want hoe bewerkt de Heer, hoe vindt die wedergeboorte dan plaats? Hoe vindt het dan plaats? Kunt u daar bij uzelf ook nagaan of die wedergeboorte heeft plaatsgevonden? Ja, er zijn die vruchten die ik net al noemde. Dan komt er een verlangen om God lief te hebben. Een verlangen om naar God te luisteren. Dan komt er een begeren naar de Heere. Dan wordt zijn naam aangeroepen. Dan neemt u juist daar tijd voor. Dan komt de Heere centraal te staan. Dan is al het andere in uw leven van minder belang dan de Heere. Hij staat bovenaan in uw leven. En u leert de Heere Jezus omhelzen als uw zaligmaker. U ziet hem als uw borg, als uw middelaar. Dat u niet meer zonder hem kunt, omdat u in schuld en zonden en dood ligt. U gaat het koninkrijk van God zien. U gaat de werkingen van dat koninkrijk zien. U ziet de schoonheid van de vergeving van zonden. U krijgt deel aan het eeuwige leven, dat verderop in Johannes 3 staat. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En zo wordt in de wedergeboorte liefde tot God bewerkt. Liefde tot hem, wat zo anders is dan het vroeger was in uw leven. Nu ziet u juist de vijandschap in uw leven tegen de Heere. Nu hebt u daar verdriet van en daar schrikt u van. En daarom gaat u juist bidden om verlossing van al die zondige neigingen. U krijgt God lief en de heiligheid van de Heer in het hart wordt u zo dierbaar. Dan gaat u naar verlangen dat u zelf ook gaat leven naar de wil van God. U wordt op God geworpen. En dan is het voor eigen besef dat u juist goddelozer wordt. Omdat juist door de verlichting van de Heilige Geest gaat u zien dat er zoveel tekort nog is in uw leven. U hebt er last van, u treurt om uw zonden. U wordt zo'n arme van geest, arm van de Heilige Geest. En de Heere Jezus zegt, zalig de armen van geest. En zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Omdat ze van zichzelf zeggen dat ze het niet hebben. Zalig die treuren. Want zo werkt Gods geest. Zo werkt het in de wedergeboorte. Heerlijk. Om niet meer zonder God te kunnen in het leven. Heerlijk om te zeggen, Heere, neemt u mijn hart. Ik kan het u niet eens geven. Neemt u het en schenkt u mij uzelf. En stort uw liefde uit in mijn hart. En wat er dan gaat gebeuren, dan wordt liefde van God beantwoord door liefde die God in uw hart opwekt naar hem toe. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is nou een gevolg van de wonder, het wonder van de wedergeboorte. Ziet u de noodzaak van de wedergeboorte? Ziet u de mogelijkheid, de grote mogelijkheid van de wedergeboorte, gefundeerd in die beloften van God? Ziet u iets van hoe God die wedergeboorte bewerkt in het leven? O, zoek dan deze God en word behouden en leer zingen met de kerk van alle tijden. Deze en die is daar geboren. Amen. Willen we samen zingen 87, de versen 3 en 4, 87, 3 en 4. Laten wij samen danken en bidden. O heerlijke God, u moet de eer en de lof ontvangen. U moet geprezen worden. U komt de aanbidding toe om de wonderen van uw macht en kracht. En dat u goed bent, dat u zondaren overzet. Vanuit de dood in het leven. O Heere, wij bidden u om de ontdekkende werkingen van uw Heilige Geest. Heer, als we nog zonder u door het leven gaan, al hebben we heus wel een uiterlijke christelijke levenswandel, mogen we veronderstellen en hopen. Maar als we nog zonder u in ons hart leven, wil ons eraan ontdekken en wil ons laten zien dat we er nog buiten staan. En wil het gebed bij ons opwekken dat we alle hulp en zaligheid van u alleen verwachten. Heere, wilt u werken met uw majesteitelijke kracht. En wilt u zondaren overzetten en leer ons te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Leer ons onze geestelijke armoede voor u te belijden. Leer ons om in ootmoed te leven met u. Doe ons in verwachting op uw leven. Heerlijke God, gaat u met ons. En wil de naprediker op uw woord zijn. Wil doorwerken, ook daar waar geestelijk leven is. Want dat leven moet ook onderhouden worden. Er kan ook verachtering zijn in het leven van Gods kinderen met pijnlijke gevolgen. wil daarvoor bewaren en wil geven dat het geestelijke leven fris en sprankelend mag blijven, doortrokken van uw geest en van de liefde tot u. O Heere, breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. En gedenk ons deze dag om Jezus wil. Amen. Zingen we 145, het derde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.